Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen op deze zondag na het kerstfeest de lofzang van Maria, gezang 2, nu vers 1 en 4. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En in het vierde vers zingen we dat God die hoog zijn van gevoelen, verstrooid, verward met alles wat het hart die trotse mocht bedoelen. We zullen vanmiddag horen over koning Herodes en zijn actie tegen de Heer Jezus. Na het zingen van vers 1 en 4 gaan we ons geloof belijden en daarna zingen we het vijfde vers van die lofzang van Maria, gezang 2. Wij willen nu ons geloof belijden en dat doen in verbondenheid ook met de kerk van de Heer Jezus Christus wereldwijd en in verbondenheid met alle die ons in het geloof zijn voorgegaan. Daarna zingen wij dus dat vijfde vers van die lofzang van Maria. Ik nodig u en jou uit om stil voor u en voor jezelf met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu samen bidden. Heren, ook deze middag hebt u ons samengebracht. Op de opstandingsdag, de zondag, zo vlak na het kerstfeest. Dank u wel, heren, dat we zo samen kunnen zijn op de bijzondere dag voor u. Dag om aan u te wijden. Ook deze laatste zondag van 2015. Om verder door te denken over de betekenis van het kerstfeest. Heren, wij bidden u. Leid ons in het verder ook van deze dienst. We hebben al gezongen over u. Dat u omziet, heren, naar wie nederig is. In het hart van diegene komt u wonen door uw geest. En dat u mensen die trots zijn op hun macht van de tronen stoot. En weet u waar wij zitten ook vanmiddag? Heren, misschien denken we te snel dat wij wel die nederigen zullen zijn. Maar we kunnen ook zo onze koninkrijkjes hebben. Of op macht uit zijn op allerlei wijzen. Misschien moeten we wel zeggen vanmiddag, wij zitten er maar wat tussenin. Het lukt ons niet om zo ontvankelijk te zijn voor u. O God, wij bidden u, wilt u onszelf voor u openen. Juist in het zicht op die grootheid van u, ons doen zien wie wij zijn. Hoe afhankelijk van u. Heren, wij bidden u, wilt u uw woord openen? Laat er de kracht van de Heilige Geest in zijn. Mogen we onder de indruk komen van de machtige leiding van u en die indrukwekkende weg van uw Heer Jezus in deze wereld. Als baby al. Mag het ons brengen tot die belijdenis die we al hebben uitgesproken. Dat wij geloven in u, de Almachtige. Machtiger dan de machthebbers van deze wereld. Wij bidden voor mensen die hier hadden willen zijn en niet kunnen zijn. Gedenk zieken, gedenk ouderen. Gedenk heel de gemeente. Gedenk alle inwoners van deze plaats. U weet wat het kerstfeest voor hen betekende, wat het heeft ingehouden. O God, wilt u mensen bepalen bij waar het om gaat. U, Heer Jezus Christus. De heiland in deze wereld. En mag uw gemeente uw lichtdrager zijn om uw evangelie voor te leven en door te geven en daarvoor gevoed worden, ook vanmiddag in uw huis. Hoor ons zo in Jezus' naam uit genade alleen. Amen. Wij openen het woord van God vanmiddag in allereerst het Oude Testament en wij lezen Hosea 11. Hoofdstuk dat niet zo vaak gelezen wordt, ook een moeilijk hoofdstuk, Hosea 11. Maar woorden uit Hosea 11 worden aangehaald in Matteüs 2 en dat is onze tweede lezing. Matteüs 2 en daar beginnen we te lezen bij vers 13. Hosea 11, en Matteüs 2 vanaf vers 13 tot en met vers 23. En in de verkondiging zullen we luisteren naar vers 13 tot 15 uit Matteüs 2. En daar staan die woorden waar Hosea 11 ook mee begint. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hosea 11. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die hun juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigerden zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Seboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. En dan lezen wij Matteüs 2 vanaf vers 13. En ik zei al, de eerste versen die we nu gaan lezen zijn de tekstversen voor de verkondiging. Staat boven in de Herziene Statenvertaling naar Egypte. Matteüs 2 vanaf vers 13. Nadat zij, en dat zijn die wijzen uit het oosten, vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar. Totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, waar zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover het lezen van het woord van God vanmiddag. Wij luisteren dus naar vers 13 tot 15, vooral uit Matthäus 2 deze middag. Het is gelegenheid om onze betrokkenheid op het koninkrijk van de Heer Jezus Christus ook te uiten in het geven van onze gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de centrale diaconie. De tweede voor de kerkrentmeesters, de quotumcollecte. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Van harte bij u en jou aanbevolen. En wij gaan zingen Psalm 106, vers 4, vers 12 en vers 24. En zingen dan over hoe God was tegenover, hoe Israël was tegenover God, die haar uit Egypte bevrijdde. Ondanks dat Israël zo was en deed, kon God zijn volk niet loslaten. Vers 24. Nochtans was God met hen begaan. Psalm 106, vers 4, vers 12 en vers 24. Gemeente van Christus, het zal duidelijk zijn, het gaat vanmiddag over een vluchteling. Ik vermoed haast dat er onder ons geen mensen zijn die weten wat dat is zelf een vluchteling te zijn. Al weet je het niet, en het zou natuurlijk prachtig zijn dat, als je kijkt naar de vele vluchtelingen die Nederland en Europa aandoen, dat er zouden zijn die ook zondags de kerkdiensten bezoeken. Gebeurt her en der. De kans is groot, denk ik, dat niemand van ons ooit zelf vluchteling was. Maar ik ben dus wat voorzichtig, want als je ook denkt aan levensgeschiedenissen, mensen in oorlogstijd, of die op andere wijze in hun leven toch het vluchten hebben gekend. Als we zo toeleven naar het eind van het jaar en de balans opmaken van het afgelopen jaar, wat ben je ontzettend gezegend. Als jij niet weet wat het is om vluchteling te zijn. Wat ben je gezegend? Heb je er God voor gedankt? Want stel het je voor, huis en haard achterlaten. Niet alles mee kunnen nemen wat je lief en dierbaar is. En misschien wel iets kunnen meenemen, maar toch gedwongen je omgeving uit moeten omdat je leven in gevaar is. Misschien zijn er onder ons die de afgelopen tijd intensief contact gehad hebben met vluchtelingen. Op allerlei plekken in ons land gebeurt dat. Ook in Reewijk verbleven een aantal dagen vluchtelingen in een sporthal. Aangrijpend vind ik het dat er onder die vluchtelingen ook kinderen zijn. Jong. Zo jong al moeten vluchten. In gevaar geweest op de plek waar ze geboren zijn. Als het ware daar dan niet mogen zijn. Een kind moet toch welkom zijn, toekomst krijgen. Is het wel eens tot ons doorgedrongen dat ook de Heer Jezus, de Zoon van God, eens vluchteling geweest is? Ons in alles gelijk geworden. Hij die zelf toen nog klein was en zichzelf niet in veiligheid kon stellen. Gelukkig deden anderen wat nodig was, zijn ouders Jozef en Maria. Vooral zijn aardse vader Jozef nam de verantwoordelijkheid. En we weten niet precies hoe lang de Heer Jezus vluchteling in Egypte is geweest. In het jaar 4 na Christus was die dood van Herodes waar we van lazen. Toen was blijkbaar de kust in Israël weer veilig. Maar nog niet in Judea, omgeving van Jeruzalem, schrijft Matthäus. Want de zoon van Herodes, die daarna zijn vader de dienst uit ging maken, die zoon van Herodes was ook te vrezen. En Matthäus schrijft, heb het gelezen, daarom gingen Jozef en Maria en het kind, staat er zo vaak, naar Nazareth. In deze geschiedenis, in de Bijbel, zijn een aantal opvallende dingen te zien en dus te melden vanuit die geschiedenis. Wat bijvoorbeeld opvalt, is het verschil tussen het evangelie naar Matthäus en dat van Lucas. Viel wellicht op bij het lezen net al. Bij Lucas lees je in het eerste hoofdstuk al de plaatsnaam Nazareth. Daar toch in Nazareth verscheen de engel van God bij Maria. En Lucas heeft dan beschreven vervolgens hoe Jozef en Maria vanuit Nazareth in Bethlehem komen. Matthäus, de evangelist Matthäus, je ziet het eigene van hem, hij benadrukt de afstamming van de Heer Jezus uit dat geslacht van koning David. Dus in de stad van David, Bethlehem. En Jozef, dat is te lezen in Matthäus 1, moet heel bewust de wettige vader van de Heer Jezus worden. Zodat de Heer Jezus helemaal de Davids zoon is. U weet het misschien, Matthäus schreef vooral gericht op de Joodse lezers. Vandaar dat hij zo vaak teksten uit wat wij het Oude Testament noemen aanhaalt. Zoals in die tekstversen van vanmiddag. En dan verwondert het niet dat Matthäus zo de nadruk legt op Jezus als die grote Davidszoon, geboren in de stad van David, Bethlehem. En dan verwondert het tegelijk ook niet dat juist Matteüs schrijft over die wijze uit het oosten die de geboren koning komen aanbidden. Die geboren koning uit dat Davids huis ontvangt dan zelfs hulde van buiten Israël. Ik kom in de preek nog terug op die aandacht voor het volk Israël. Die verbinding met het Oude Testament, die Matteüs dus vooral benadrukt. Want we zullen het al wel doorhebben, we hebben het al gemerkt bij het lezen. In die lijn staan ook die woorden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik denk weer aan het begin van de preek. De heer Jezus, een vluchtelingenkind in Egypte. Hoe waren de ontwikkelingen eigenlijk precies gegaan? We weten uit de Bijbel dat Jozef en Maria op de 8e dag hun kind hebben besneden en het een naam gaven, Jezus. Lucas meldt dat. Zij waren toen nog in Bethlehem. En in elk geval is voor de 40e dag na Jezus' geboorte, voor zijn 40e dag, er dat bijzondere bezoek geweest van die wijzen uit het oosten. Hun aantal staat trouwens niet vermeld. En we zullen denk ik weten, die wijzen waren eerst in Jeruzalem aangeweest, notabene bij Herodes, die de koning was over het gebied, zo aangesteld. En die Herodes was geschrokken. Hij voelde zich bedreigd in zijn positie. En de mensen waren bang voor Herodes. En daarom raakte ook Jeruzalem, nu Herodes in verwarring was geraakt, nu hij geschrokken was, nu raakten ook de inwoners van Jeruzalem in verwarring. Dat lees je in het derde vers. Koning Herodes raakte in verwarring en heel Jeruzalem met hem. Want als die koning Herodes in paniek zou gaan handelen, wat zou er dan niet gebeuren? De mensen waren bang voor Herodes. Het lijkt er dan op voor Herodes dat er van de kant van de Joodse leiders in Jeruzalem niet veel of geen activiteit richting die nieuwgeboren koning is gekomen. En mogelijk heeft dat Herodes wat gekalmeerd. De Joodse leiders, ze gingen niet naar Bethlehem. Nou, dan zou het met die koning wel meevallen. Al had Herodes wel de sterrenkundigen nauwkeurig gevraagd naar wat zij hadden gezien en wanneer ze het hadden gezien. En hij had hen gevraagd om weer bij hem langs te komen op de terugweg, wanneer ze het kind hadden aanbeden. Maar zoals we denk ik zullen weten, waren die sterrenkundigen niet weer bij Herodes langs gegaan. Een droom had hen duidelijk gemaakt dat het niet wijs was om dat te doen, weer naar Herodes gaan. Een uitlegger wijst er fijntjes op dat het blijkbaar door God zo geregeld is dat op die droom van de wijzen, Jozef en Maria en de Heer Jezus, niet met die wijzen zijn meegegaan of door hen zijn meegenomen. God wilde de Heer Jezus niet naar het oosten hebben, naar Syrië en Babel, maar naar Egypte. Die wijzen zijn dus vertrokken. Het kan zijn dat Jozef en Maria niet eens van hun droom gehoord hebben. Op de 40e dag na de geboorte van de Heer Jezus zijn Jozef en Maria vervolgens naar de tempel gegaan om hun kind voor te stellen, zoals de wet bepaalde, alles naar de wet van God. En toen hebben Anna en Simeon in de tempel het kind als de Messias erkend, die indrukwekkende ontmoeting. En men neemt aan, vanaf toen is het in Jeruzalem rond gaan zingen. De Messias is geboren. En toen is dat gerucht toch ook wellicht weer bij Herodes gekomen. Dus toch, die geboren koning, hij hoorde er weer van. En had hij het zich niet eerder gerealiseerd, dan heeft hij het zich toen gerealiseerd. Die wijzen zijn niet meer bij mij langs geweest. Dat zal opnieuw zijn argwaan hebben gewekt. En nu dreigde van de kant van Herodes gevaar voor het kind, voor Jezus. En zelfs wreed en erg genoeg voor alle pasgeboren kinderen in Bethlehem. We vermoeden dus, kort na dat voorstellen in de tempel, kreeg Jozef de droom waar vers 13 van spreekt. En we kunnen het weten uit het eerste hoofdstuk van Matthäus. Jozef was inmiddels met zo'n droom wel vertrouwd. Hij kreeg weer een droom waarin weer een engel tot hem sprak. En dat die vorige droom, waarin een engel gezegd had dat hij de wettige vader van het kind moest worden, dat dat op waarheid berustte, dat had Jozef inmiddels wel helemaal ontdekt. Hij had herders bij het geboren kind zien komen. Hij had hen horen vertellen over de engel en de engelen in de velden, over de indrukwekkende engelenzang. En Jozef had wijzen uit het oosten horen vertellen over de ster. En die gekregen geschenken waren tekenen van het bijzondere van het kind Jezus. Nu er weer een droom was en daarin weer die engel was, zal Jozef niet getwijfeld hebben. De engel zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. Ik zei al, heel vaak wordt het kind genoemd. Is u opgevallen bij het lezen dat eerst het kind wordt genoemd? Het kind is in gevaar. De dreiging geldt hier niet de ouders zoals meestal, maar het kind. Wat bijzonder is dan juist dit kind. Jozef en Maria als volwassen mensen moesten dus vluchten niet om hen als volwassenen, maar vanwege hun kind. Zij lijden als ouders al onder het bijzondere van hun kind. Zij lijden al om Jezus wil, in de navolging van hem. En tegenstand die er is, de dreiging, gaat uit richting het kind. Jozef moet naar Egypte, zegt de engel. En dat is wel merkwaardig. Er lag een veilig gebied, een Nabatees gebied, veel dichterbij. De engel zegt: vlucht naar Egypte. En dat betekent dat de ouders een behoorlijke afstand moesten afleggen. Ik denk dat we het al wat aanvoelen, dat heeft ons best heel wat te zeggen zo vanmiddag. Allereerst treft mij zo dat lijden van de Heer Jezus, de Zoon van God op aarde. Tref je al sowieso als een kind moet lijden in deze wereld. En dan Hij, de Zoon van God, gekomen als redder voor de wereld. Wat is zijn bestaan op aarde bedreigd? Wat was hij zelfs als klein kind al in groot gevaar? Hoe welkom was hij in deze wereld van God zijn Vader de Schepper? Hoe welkom was hij in deze wereld? Hoe welkom is hij eigenlijk vandaag? Het treft me ook dat de weg die Jozef en Maria moeten gaan echt niet over rozen gaat. Zij mochten dan wel, wat ook wel gehoopt werd in de lijn van Godvrezende mensen, dat je de vader en moeder, de moeder van de Messias zou mogen worden. Nou, zij waren het geworden. Het was prachtig geweest. Die herders en de wijzen bij de kribben moet geweldig geweest zijn. En die gekregen geschenken, bijzonder. Jazeker, de grote koning in het Davidgeslacht was geboren. Zij wisten het al. Maar ondertussen hadden Jozef en Maria, jong nog, toch ook moeten reizen van Nazareth naar Bethlehem. En moeten meemaken dat je niet een goed onderdak kreeg in Bethlehem, geen plaats in de herberg. En nu dit weer, vluchten naar Egypte. Niet terug naar Nazareth mogen. Vluchten nog naar het zuiden, nog verder weg van Nazareth. Misschien kent u ze ook wel, christenen die beweren, als je aanvaard hebt dat Jezus de koning is, de koning der koningen. Als je hem in je leven, in je hart hebt gesloten, in je armen, in je hart hebt gesloten, zoals Jozef en Maria toch blijkbaar hebben gedaan. Jozef had toch ook heel bewust dat vaderschap op zich genomen. En Maria had gezegd, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Ze hadden bewust de Heer Jezus in hun armen gesloten. En ik denk verder dan de armen in hun hart. Er zijn christenen die beweren, als je dat doet, zul je een weg van voorspoed gaan. Oh ja? Bij Jozef en Maria zie ik het anders. Jazeker, er zijn bemoedigingen. God geeft die. Die ontmoeting bijvoorbeeld met Anna en Simeon in de tempel was zo'n bemoediging. God geeft bemoedigingen, aanwijzingen, geestelijke ondersteuning, zeker. Maar er is dus ook beproeving en moeite. Hoor dat maar vanmiddag, deze zondag, deze laatste zondag van 2015. Als je ook terugkijkt op een achterliggend jaar. Hopelijk in het persoonlijk volgen ook van de Heer Jezus. Leg daar je eigen leven dan maar eens naast dat van Jozef en Maria. Het kan heel goed zijn dat je het herkent, dat u het herkent. En dat je het zegt vanmiddag, ik zit hier omdat ik de Heer Jezus volg. Ik sloot hem in mijn hart. Heb jij het gedaan? En misschien zeg je het vanmiddag zo. Ik probeer dat te doen, zo goed en zo kwaad als het me gaat. Misschien is dan ook je ervaring deze. Mijn volgen van hem en mijn weg sindsdien gaat niet altijd en alleen maar over rozen. Nou, kijk maar naar Maria en Jozef. Ze hebben het herkend. Al waren het dus wel de bemoedigingen. En zo bijzonder, ze hadden toch ook die geschenken van de wijze gekregen. Wat was dat nu bruikbaar voor dat verblijf in Egypte? Wat had God al wonderlijk gezorgd? Ik hoop dat je dat ook ziet als je deze week terugkijkt op het achterliggende jaar. Dat je dat ook herkent. Wat kan God toch ook wonderlijk zorgen te midden van alles? En wat zie je dat juist vaak in een weg van diepte, hoezeer hij ook zorgt. We zien ze als het ware gaan vanmiddag, Jozef en Maria. We stellen het ons maar voor, zoals het vaak verteld wordt, een ezel erbij. Zo met dat eigenlijk nog maar pasgeboren kind vluchten naar Egypte. In de nacht zelfs. Dat maakt het toch nog dreigender voor het gevoel. Wat moet het een nacht geweest zijn? Wat zijn er soms een nachten voor volgelingen van de Heer? Wat moet het een nacht geweest zijn voor Jozef en Maria? Mooi hoor. Ik gehoorzaam God. Ben bevoorrecht om vader, moeder van de Messias te worden. En mag zo God dienen. En ik heb gezegd dat ik dat wil. Maar kijk nou toch eens wat dat dienen met zich meebrengt. Jozef en Maria werden meteen gewaar de tegenstand die hun kind blijkbaar oproept. Had die Simeon niet gezegd, Een zwaard zal door je ziel gaan, Maria. Wat een woorden. Is dat er nu al? Moet het nu al? We kijken ook een moment vanmiddag, gemeente, naar Herodes. Ik denk dat dat ook moet. En blijkbaar ging van die Herodes grote dreiging uit. En dat die engel niet zomaar en of voor niks had bang gemaakt, dat blijkt wel. Herodes laat alle kinderen in Bethlehem van 2 jaar en daaronder ombrengen. Grof nam hij de marge ruim. Naar leeftijd moest en hoefde niet precies gevraagd. We vermoeden dat alle kinderen die nog niet konden lopen, werden omgebracht. Wreed en wat hard. Herodes had, zoals ik al zei, net van de wijzen gehoord wanneer die de ster hadden gezien. Het kan zijn dat de ster al was verschenen vanaf de prille verwachting van de Heer Jezus. En dan nam Herodes dus het zekere voor het onzekere. Alle kinderen van 2 jaar en jonger, we denken dus aan degene die niet lopen konden, moesten worden omgebracht. Wat doet Herodes denken trouwens aan de farao van Egypte, die ook kinderen doodde? Ik heb al gezegd dat Matthäus vooral schreef voor de Joodse lezers, voor zijn eigen volksgenoten. Dan is het opvallend. In hoofdstuk 1 schrijft Matthäus over de Genesis, de wording van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 2 gaat het over Egypte, over kindermoord, over uit Egypte komen van de Heer Jezus. Hier horen we de Exodus, het tweede boek van de Torah. Ik hoop eigenlijk maar vanmiddag dat die Herodes in zijn bruutheid ver van ons afstaat. Al was die bruutheid er niet alleen maar vroeger. Wat is dat er in onze tijd nog? Wat kunnen wij mensen bruut en grof zijn? De sterfdag van Herodes, nota bene zijn sterfdag, werd in Israël als nationale feestdag gevierd. Het zal gebeuren. Dat zegt over hoe die gevreesd werd. Nou, die bruutheid kan ver van ons afstaan. Ondertussen kan het toch ook dichtbij komen vanmiddag. Als je ziet hoezeer Herodes zijn eigen plek niet af wil staan aan de Heer Jezus. Herodes, hij wil koning blijven. Jezus mag er niet worden en niet wezen. Herodes wil zijn positie behouden, koste wat kost, echt waar. Jezus mag niet die positie innemen. En die niet krijgen. Mensen kunnen nog in verzet komen tegen Jezus, omdat hij de koning wil zijn in hun leven. Kijk, als de Heer Jezus wat op afstand blijft en wordt gehouden, dan gaat het wel. Dan kun je in vrijheid kiezen en blijven kiezen, of misschien niet eens hoef je te kiezen voor je gevoel, of je hem wel of niet wilt. Maar als hij dichtbij je komt, als hij merkbaar wordt dat hij de eerste plaats wil in ons leven, ons geloof eist onze toewijding en de overgave van ons aan hem, omdat hij de koning wil zijn in ons leven, de hoogste, en dat wij ons moeten overgeven aan zijn geboden en regels, dat hij bekering vraagt, dat je uit je eigen troon, eigen gemaakte troon komt en buigt voor hem. Weet je het? Wat er dan aan verzet bij ons boven kan komen? Als de Heer Jezus aan onze positie komt,
Als hij het einde wil van ons zondige leven. Ja, die en die zonde waar je zo aan vast zit, die moet je ook loslaten, zegt hij. Niet meenemen straks dat nieuwe jaar in. Breek er nu mee. Is niet goed voor je leven. Dat wil de Heere niet. Dat is zonde. En als je dat dan voor koning Jezus op moet geven. Ja, je jezelf over moet geven aan hem. En hem moet volgen, zelfs in lijden achter hem aan. Nou, dan staat die Herodes toch niet zo ver van ons af, vrees ik vanmiddag. Kijk, Herodes had middelen om zich bruut te verzetten. Soms mag je wel blij zijn dat je die middelen niet hebt. O God, wat word ik dan voor grote zonde bewaard? Dat u mij in ieder geval die middelen niet geeft en gegeven hebt. En toch is Jezus de koning. En wil hij koning zijn in ons leven. En is God machtiger dan Herodes. Dat blijkt toch uit het feit bijvoorbeeld dat God de Heer Jezus heeft doen ontkomen. Voordat Herodes in actie kwam. Het loopt God echt niet uit de hand. En Herodes wint het in zijn verzet niet. Dat is ook een boodschap in vanmiddag. Als je tegen God strijdt, win je het niet. Die wint nooit die tegen God strijdt. Dan moet je het vroeg of laat tegen hem afleggen. Hoor het, ook vanmiddag. Op nog iets moeten we nadrukkelijk letten. Ik heb het al gezegd, Jozef en Maria, zij moesten naar Egypte. En ik zei, een ander veilig gebied lag dichterbij. Een Nabatees gebied. Waarom naar Egypte? Nou, dan klinkt opnieuw die geschiedenis van Israël mee. En ondertussen kun je ook kijken in je eigen leven. Je eigen levensgeschiedenis en wat je zelf ook moet ontdekken in je leven. Matthäus, hij schrijft het erbij. Opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Even, voor wie het interessant vindt en dat ook mee kan maken als het ware ook op deze derde kerstdag. Het blijkt dat Matthäus citeerde echt uit de Hebreeuwse tekst. Soms gebeurde het uit die bekende Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. Maar die heeft hier het meervoud staan. Uit Egypte heb ik mijn zonen geroepen. De Hebreeuwse tekst heeft het enkelvoud. En dat haalt Matthäus aan. Daar moet Matthäus hierbij aan denken. Dat wijst dus heen naar dat Hosea 11, het hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen. En ik zei al voorafgaand aan de lezing, een moeilijk hoofdstuk, een ingewikkeld hoofdstuk. We gaan dat vanmiddag niet allemaal uitpluizen, maar kort gezegd gaat het hier om. Bij Egypte en de geroepen zoon uit Egypte, denken we natuurlijk allereerst aan het volk Israël dat uit Egypte werd bevrijd. Daarop duidt Hosea 11 allereerst. En nu had God gedacht dat het volk, omdat hij hen uit Egypte had verlost, uitgeleid, dat zij voor hem toch wel tot een zoon zouden zijn. Niet een slaaf, maar een zoon. Bij je bevrijder. God had gedacht dat ze toch nooit meer bij hem weg zouden gaan. Altijd hem trouw en dankbaar zouden zijn. Zouden leven met hun bevrijder. Dat zou je toch verwachten? Dat ze bevrijd door God uit het slavenhuis. Hem als een kind zouden liefhebben. En zouden dienen. In dat kader staan ook die 10 geboden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte heeft geleid. Nou, we weten hoe het gegaan is. Het volk was aan God ontrouw al tijdens de woestijnreis. En toen ze een keer waren aangekomen in dat prachtige beloofde land Kanaan, waren ze zo vaak ontrouw aan God. Zelfs zo dat God hen toch weer dat land moest uitdoen gaan. Hij stuurde ze in de ballingschap naar Babel. Misschien is het niet zo bekend, maar hij stuurde ook delen van het volk weer de kant uit van Egypte. Dat is bijvoorbeeld in Jeremia 43 te lezen. Dus op die ontrouw van Israël liet God het volk weer het land uitgaan. En dan proef je in Hosea 11. Toch kon en wilde God zijn volk niet loslaten. Maar hoe kon hij hen toch nog genadig zijn en genadig blijven? Hoe kon hij hen weer bevrijden? Want de weg van Israël was doodgelopen. Ik zei al, leg je eigen levensgeschiedenis er maar naast. Zo vaak van God bevrijding ontvangen. God zou toch mogen verwachten dat je voor hem als een kind voor hem zou zijn. Hoe is het gegaan? Hoe is het? Weer gezondigd. Hoe kan God nog genadig zijn? Dat kon voor Israël en in Israël voor mensen uit de volken. Alleen als er één Israëliet zou zijn, die nou richting God werkelijk als een zoon zou zijn. En God moest zijn eigen zoon daarvoor in de wereld geven. En God liet die Israëliet, die Davidszoon, nu diezelfde weg gaan als die hij zijn volk had laten gaan. En zo ging Jezus het land Israël uit, verdreven als een balling, een vluchteling, in Israëls plaats. En zeggen we maar mee vanmiddag, in onze plaats, in mijn plaats. En dat zijn grote woorden, als je het ontdekt hebt in je leven. Je zegt, mijn zonde is zo dat ik het niet verdien om te leven voor het aangezicht van God. En waarom zou je dan heen moeten? Ja, de eeuwige dood in. De weg die de Heer Jezus ging. En zo kwam Jezus, dus als kind al, in de plaats van het zondige Israël. Ging hun weg. En toen God dan even later de Heer Jezus uit Egypte terughaalde en leidde naar Israël, toen was er de bevrijding opnieuw. Toen riep God echt zijn zoon uit Egypte, een ware Israëliet, iemand die werkelijk trouw was en trouw bleef. En hij leidde hem uiteindelijk naar Jeruzalem. Voelen we de diepe verwijzingen die in dit alles meeklinken. Wat heeft God de regie in die geschiedenissen? Kom je van onder de indruk? Het is belangrijk om te horen, ook bij het wisselen van de jaren. Wat heeft God de gebeurtenissen in handen? Wat heeft Hij de regie? De Heer Jezus ging de weg van Israël door in die ballingschap te gaan naar Egypte. En hij werd uit Egypte uitgeleid. En hij ging het voor Israël waarmaken. Trouw zijn aan God. God dienen. Een kind voor God zijn. Een kind van God. Ja, tot het laatste van zijn leven zelfs toe. En gelukkig deed hij het niet alleen voor Israël. Hij wilde het ook doen voor u, voor jou, voor mij. Zo een verzoening zijn voor ieder. De straf van ons op zich nemen. de dood ingaande, Godverlatenheid, de hel in. En de gehoorzaamheid volbrengen. In hem is vervuld waar die 10 geboden mee beginnen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte hebt uitgeleid. Wij krijgen bevrijding uit het slavenhuis, dankzij Jezus. Daarvoor werd de Heere Jezus een vluchteling. Ik denk nog weer aan het begin van de preek. De Heere Jezus werd een vluchteling, opdat wij thuis zouden komen. Als wij het vluchtelingenbestaan hier op aarde niet kennen, is dat al genade, dankzij de Heere Jezus. Maar je kunt ook dit zeggen vanmiddag, toch? Ergens ken je als gelovige het leven op aarde toch ook als een vluchtelingenbestaan. Want ik ben op reis. Ik ben een pelgrim. Achter de Heer Jezus aan. Op weg naar het thuis. Naar het beloofde land. Ergens ook een vluchtelingenbestaan. In de navolging van de Heer Jezus. Zoals Jozef en Maria dat leerden kennen. En dan mag je het ook weten, wij zullen met de Heere Jezus thuiskomen. Ik ontdekte of las bij een uitlegger dat hij ook even bepaalt, en als je er natuurlijk zelf over nadenkt, dan komt dat ook wel bij je op, van hoe heeft de Heere Jezus dan nou gewoond en geleefd in Egypte? Zouden zij, Jozef en Maria en dat nog zo kleine kind, gastvrijheid hebben ervaren? Dat is een heel aangrijpende vraag als je kijkt naar Nederland vandaag en naar Europa. Wat voor ontvangst zouden wij hen geboden hebben? Iemand vertelde eens aan een rabbi: ik heb vluchtelingen aan mijn deur gehad. Maar ik heb ze aan de deur laten staan. Daar kun je niet aan beginnen, hoor. Die mensen binnenlaten. En je kunt ze niet eens allemaal serieus nemen, hoor. Moet je niet doen. De rabbi zei daarop: maar als nu eens de Messias zo aan je deur zou staan. Zo voor je zou staan. Oh, dan had ik die binnengelaten, zei de ander. In Egypte was het de Messias als vluchteling voor de deur. Amen. Wij zingen Psalm 142, vers 4 en vers 7. Psalm 142, vers 4 en vers 7. Laten wij samen danken en bidden. Heren, we hebben veel gehoord vanmiddag. Hoe u ook de regie hebt, ook werkelijk over de wereldgeschiedenis. Het lukte Herodes toch echt niet om de Heer Jezus te doden. Het gebeurde op uw tijd en op uw wijze, op Golgotha. En u, Heren, laat die woorden uit het Oude Testament in vervulling gaan. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Omdat u dat bijzondere volk hebt, Israël, en met hen een weg gaat. Wij bidden voor uw bijzondere volk. Wilt u ons helpen om daar zicht op te houden? Zoals de evangelist Matthäus op hen zo betrokken was, in het verlangen om hen te laten zien dat u Heer Jezus die Messias bent. Help ons, Heren, om dat misschien wel allereerst in daden, maar als het kan ook in woorden, te mogen laten zien dat u Heer Jezus de Messias bent, die werkelijke Zoon van God uit Egypte geroepen. Heer, u weet hoe bij ons de wegen doodlopen, ook als het gaat om het liefhebben en dienen van u. Ook als we kind van u geworden zijn, is het zo onvolkomen. Dan hebben we steeds weer u, de Heer Jezus, nodig. In uw volkomen liefhebben, Heer Jezus, van de Vader in de hemel. In uw volkomen gehoorzaamheid. Wij bidden voor allen die weten dat het volgen van de Heer Jezus ook lijden met zich meebrengt. Wij denken aan vervolgde christenen. Wij denken ook aan mensen die dat pelgrimbestaan toch ook zo ervaren. Enige in de straat, enige christen op het werk. En het kan wel eens moeilijk zijn. Enige op school, die op zondag in de kerk zit en verlangt de Heer Jezus te dienen en te volgen. Of een studie volgen waar zo weinig mensen in u blijken te geloven, naar wat wij mensen zien. O God, wilt u helpen om in die weg u te blijven volgen? Wilt u geven dat we ook de bemoedigingen zien, dat de Simeons en Anna's op ons pad zijn? Open ons oog ervoor en geef de volharding in het geloof. Wees u zo nabij ook in deze laatste week van het jaar, de laatste dagen. Als we misschien ook zozeer de balans opmaken en er misschien ook verdriet is en zorg, wilt u geven, Heren, dat we getroost mogen zijn door uw woord en door uw nabijheid en dat wij ook uw bemoedigingen mogen zien en ontvangen. Wij bidden voor alle vluchtelingen in deze wereld. Wat kwam die geschiedenis wat dat betreft dichtbij vanmiddag? De Messias aan de deur. U weet hoe wij erover denken. En wat we gedaan hebben. Of wat we hadden kunnen doen en niet deden. Welke meningen we verkondigen. Misschien zelfs wel hebben uitgesproken op het kerstfeest. Het is alles bij u bekend. Help ons, Heren, om erbarming te hebben over mensen in nood. Om onze verantwoordelijkheden te zien. En wij bidden ook, Heren, of u wilt geven wijsheid aan alle regeringsleiders. En of u alstublieft ook wil geven vrede in de landen waar mensen vandaan komen. Geef, Heren, wat daarvoor nodig is. En maak mensen bereid om zich ervoor in te zetten, werkelijk, voor vrede. Erbarm u, Heren. Over deze wereld die zo zucht, als het ware zo in haar voegen kraakt. En we weten van uw erbarming, omdat u zelfs uw eigen enige zoon gezonden hebt in deze wereld. U zult terugkomen, Heere Jezus, met uw machtige, heerlijke koninkrijk. En wij bidden, kom, Heere Jezus, kom haastig. En wilt u geven dat wij allen daarin zouden mogen delen. Geef dat mensen die er nog buiten staan, getrokken worden, ja in hun hart geraakt door het evangelie van u. En zullen buigen voor u, Heere Jezus, die de eerste plaats toekomt en ook hebben wil in ons leven. Gedenkt u deze gemeente, ook in de vacaturetijd, ook in deze bijzondere periode, als een proponent op het oog is voorgesteld door de kerkenraad en wordt voorgesteld, en de gemeente mag gaan stemmen, laat het alstublieft geen mensenwerk zijn. Wilt u het besturen? En wilt u dan duidelijk maken wat uw wil en weg is? En wilt u aan deze gemeente weer een predikant schenken? Als het in uw weg is, Heere, zal het goed zijn. En zo bevelen wij ook deze proponent en degene die bij hem horen, bij u aan. Wees u nabij de komende week als er ook gevaren dreigen. Denk aan vuurwerk. O God, geef dat alle die het afsteken zich bewust zullen zijn ook van de gevaren en van de verantwoordelijkheid die ze hebben. Wil ieder sparen alstublieft. Neem ons in uw hoede. Zegen ook alles wat in uw naam gebeurt deze week. Wij denken bijvoorbeeld ook aan de HGB kerstconferentie. Bijzonder, Heere, dat meer dan 1000 jongeren naar Stadskanaal zullen komen. Wilt u hen ook laten zien dat u werkelijk de geschiedenis in handen hebt en dat u ook de eerste wil zijn in hun leven? Wilt u zelf aan uw eer komen, ook daar? En wilt u jongeren toerusten en tot geloof brengen en erbij bewaren? Wij beseffen, Heere, hoeveel er op jongeren ook afkomt. We danken u voor jongeren in ons midden vanmiddag. Wil hen bewaren bij het geloof. Wilt u het geloof in hun hart leggen. Wilt u hen helpen u te volgen en hen tot een zegen stellen. En wilt u ook de blijdschap van het geloof geven. Telkens weer die grote rijkdom doen zien die er in u en bij u is. Aanvaard onze dank, ook voor deze dienst. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij de lof, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen als laatste in deze dienst Psalm 118. Het vierde vers, waar het ook over vluchten gaat, is beter als om redding wensen te vluchten tot des Heren macht. En het zevende vers zingen wij, en dat begint met die regels, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij was het die mijn heil bewerkte. Psalm 118, vers 4 en 7. Wij krijgen die zegen die het volk Israël ook zo vaak gekregen heeft, ook in de tijd van het Oude Testament. Onder die zegen mogen wij ook deze bijzondere week ingaan. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en jou. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.